Dan dwong heel wat respect af heel veel volgelingen wereldwijd. Praten we over met Frank Albers, auteur, columnist en Amerika-watcher ook. Meneer Albers, goedemiddag.
Goedemiddag.
Goh, hoe moeten wij hem omschrijven? Een opmerkelijk figuur, laten we het zo omschrijven, want dat was hij wel natuurlijk, hè?
Ja, ja, op zijn minst. Hè. Het was zo'n beetje de Elvis Presley van de kerk in Amerika. Hè. Een ongelooflijke populaire, invloedrijke man. Die inderdaad, zoals je al gezegd hebt, honderden miljoenen mensen heeft geïnspireerd met zijn donderende speeches.
Was hij dat vooral, zo'n tv-predikant, bekend van zijn donderspeeches?
Ja, kijk, er zijn natuurlijk meerdere predikanten. Dus, met name in de 20e eeuw zijn er een heleboel geweest die heel veel invloed hebben gehad. Maar Graham zal wel altijd, toch altijd degene blijven die als eerste de massamedia en de technologie van radio, televisie, satellite zelfs, heeft gebruikt om de gospel, de blijde boodschap, te verspreiden. Hmm. Dus dankzij natuurlijk de technologische mogelijkheden van de 20e eeuw, heeft hij een rijk gehad waarvan priesters in de eerdere eeuwen, denk ik, alleen maar konden dromen.
Hij heeft het genre wellicht mee uitgevonden, kunnen we stellen. Hij was een heel invloedrijk man. Hij had blijkbaar ook connecties tot in de hoogste kringen. Het Witte Huis lag blijkbaar aan zijn voeten ook.
Ja, dat is zijn geluk en ook zijn ongeluk geweest. Een aantal van die hele invloedrijke priesters, evangelisten in Amerika, hebben zich inderdaad verbonden met een bepaalde president. En zo zal Billy Graham voor altijd verbonden blijven met het regime of de jaren van Richard Nixon. Hij is de predikant die op 9 verschillende inauguraties van presidenten in de 20e eeuw speeches heeft gegeven en voorgebeden heeft. Dus de president met wie hij het closest, het dichtst was inderdaad Richard Nixon. Mm-hmm. Maar dat is ook, ik zei, het is ook zijn nadeel, of ook in zekere zin zijn ondergang, hoewel dat misschien te sterk is. In die zin dat Graham veel te lang, vinden historici, veel te lang Nixon gesteund heeft. Dus ook nog lang na Watergate bleef hij de kant van Nixon kiezen. Hmm. Hij heeft zelfs op de begrafenis van Nixon heeft Billy Graham gesproken. Er zijn ook, en dat is natuurlijk wel een beetje door beschadigd geweest, toen er veel later, in 2002 pas, een aantal tapes zijn bekend geworden, openbaar gemaakt zijn. En zoals iedereen weet, is natuurlijk heel Watergate ook begonnen met tapes die Nixon in verlegenheid gebracht hebben. Ja. En er zijn toen tapes publiek gemaakt waarop je Nixon en zijn favoriete priester Billy Graham hoort praten en waarop zij onder andere onder elkaar hun beklag deden over de invloed van met name de Joden in Amerika. Dat is natuurlijk een heel gevoelige kwestie. Je hoort daar dus inderdaad Graham klagen over het typisch cliché van sommige mensen. De Joden hebben de macht over de media en ze zijn zelf de schuld voor de pornografie in Amerika en zo verder. Daar stonden dus een aantal hele onvriendelijke antisemitische dingen op die tapes, waar Graham zich achteraf wel voor verontschuldigd heeft. Ja. Maar dat heeft hem geen deugd gedaan.
Nee, dat was een smet op zijn blazoen. Was hij ook een geëngageerd man, zoals je van iemand van zijn situatie of van zijn status misschien zou kunnen verwachten?
Ja, dat is een goede vraag en dat is ook een moeilijke kwestie, omdat die evangelisten in de 20e eeuw altijd een dubbele houding hebben gehad tegenover wat wij dan politiek engagement noemen. Ja. Namelijk, er was altijd al een school die zei, de kerk heeft zich niet met politiek te bemoeien. Die mensen hadden een zeer negatief wereldbeeld, of hebben nog steeds een zeer negatief wereldbeeld. De wereld is verdoemd, wij zijn allemaal zondig en het gaat toch naar de knoppen, dus wat heeft het voor zin om je politiek te engageren? En die mensen hielden zich dus verder van de politiek. Maar met name Graham heeft die evangelische protestanten eigenlijk al in de jaren 30 toch weer ervan overtuigd om zich wel te uiten politiek en zich wel met politiek te bemoeien. En ik vind dat je dat ook hoort als je goed luistert naar dat fragment waarmee jullie begonnen zijn over die 10 geboden. Ja, je hoort daar bijna de retoriek en de muziek in van Martin Luther King.
Nee.
En dat is heel, heel bijzonder hoe die blanke protestanten, want dit gaat over een uitsluitend blanke kerk ongeveer, hoe die protestanten zich hebben geïnspireerd op de zogenaamde burgerrechtenbeweging die opkwam uiteraard voor de rechten van de zwarte mensen in Amerika. Nee. Want ook Martin Luther King en anderen waren natuurlijk priesters van de zwarte kerk, zeg maar, die zich met politiek bemoeiden om hun burgerrechten af te dwingen. En mensen zoals Graham hebben gezegd, kijk eens, wij moeten misschien wel uit ons isolement komen en ons wel met politiek inlaten en ons wel uitspreken over politieke kwesties. Nee. En dat is altijd een beetje een twistappel geweest binnen die evangelische beweging. Nee. Maar hij is wel degelijk een van die predikanten geweest die de protestanten ertoe heeft aangemoedigd om onder hun stolp vandaan te kruipen, zeg maar, en zich met politiek te bemoeien.
Zich wat te gaan engageren. De man was 99 jaar oud. Was hij de laatste jaren eigenlijk nog actief, weet u dat?
Hij heeft volgens mij zijn laatste publieke gebed, want hij heeft dus ontzettend veel gebeden wanneer er ergens problemen in de wereld zich voordeden, was bij Hurricane Katrina in New Orleans. Daar is hij nog naartoe gegaan. En dat was hij toch al een stuk in de 90. En daar heeft hij nog gebeden dus voor de slachtoffers van Hurricane Katrina. Hij heeft ook, dat is misschien iets wat toch wel interessant is om te weten, hij heeft ook in 1998 in het Witte Huis gebeden met Hillary Clinton om haar te helpen de ellende te overleven van Bill Clinton, die toen die affaire had met Monica Lewinsky. Ja. Dus dat is toch wel een mooi beeld dat je Billy Graham in het Witte Huis ziet bidden met Hillary in die moeilijke tijden toen Bill dus aan de zwier was met Monica Lewinsky
daar
en daarover
die link met het Witte Huis. Goed, Billy Graham dus, overleden op 99-jarige leeftijd in zijn huis in North Carolina. Dank u wel voor de duiding daarbij, auteur en Amerika-watcher Frank Albers. Goedemiddag.
Dag.